broeders en zusters, het is fijn om hier weer te zijn, want Jezus is hier. Amen. Vorig jaar toen ik hier voor het eerst sprak, toen ervaarde ik dat ook heel sterk. Jezus die is hier in ons midden en Jezus die wil onze harten toespreken. Ik wil het vandaag hebben over vriendschap. Vorige week vierde ik mijn verjaardag. En de dag ervoor kwam mijn goede vriend Louis de Boer ook op bezoek. Met andere goede vriend Josja Zwart. En op het feest zelf waren er 22 mensen gekomen. Ik had dacht, als ik heel veel uitnodig, dan komt misschien de helft. Maar iedereen was gekomen, dus dat was wel een hele grote groep. En de dag van het feest bleef ook weer een van mijn beste vrienden, Dennis Meijer, ook nog weer logeren. En terugkijkend op dat weekend, besefte ik me weer opnieuw wat een zegen het is om vrienden te hebben, goede vrienden te hebben.
Amen.
Hoe waardevol vriendschappen zijn. En wat een vreugde dat ook brengt. En dat inspireerde mij tot het maken van deze preek. Ik zal beginnen met gebed. Heer, dank u wel dat u de God bent, de schepper van hemel en aarde, de almachtige God. Maar dat u tegelijkertijd ook heel dicht bij ons bent. En dat u tegelijkertijd ook onze vriend wil zijn, Heer. Heer, dat u dicht bij ons wil staan. Heer, ook deze ochtend wilt u aan ons kenbaar maken dat u onze vriend bent. Dat u voor ons zorgt, dat u bij ons staat, dat u met ons bent. Heer, ik wil u ook vragen om mij te helpen met deze preek. Ik wil u vragen om te komen met uw kracht, met uw zegen, met uw vrede. Dat u tot onze harten spreekt, Heer, daar waar wij het nodig hebben. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Vriendschap in het christelijk leven. Wat hebben nou vriendschap en christen zijn eigenlijk met elkaar te maken? Is een vriendschap tussen christenen anders dan een vriendschap tussen niet-christenen? En als een gelovige vriendschap heeft met een ongelovige, is dat dan een andere vorm van vriendschap? Bestaat er zoiets als christelijke vriendschap? En wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? In Genesis 2 vers 18 staat, God, de Heer, dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, dus dat natuurlijk in scheppingszaal gaat dat over Adam en Eva, dus ja, je kan het zien als over het huwelijk. Maar ik denk dat we dat ook breder mogen trekken. Mensen zijn zo geschapen dat ze relaties nodig hebben. Mensen hebben niet voor niks oren, ogen, een mond, handen. Dat is allemaal om te communiceren, om in relatie te staan, om aan te raken, om gevoelens over te dragen. Het is niet goed dat de mens alleen is. En vriendschap brengt ook geluk in je leven. Het is natuurlijk van alles waar mensen gelukkig van worden. Geld, gezondheid, vakantie gaan. Maar denk eens dat je dat constant in je eentje zou moeten doen. In Spreuken 27 vers 9 staat, de geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap. Zie ik je voor je? Je hebt een lekker geurtje opgedaan, zachte balsem opgedaan, je mooi aangekleed, je huis gezellig gemaakt, wierook laten branden, maar je zit daar in je eentje. Maakt dat dan echt gelukkig? Zou je niet nog gelukkiger zijn als je dat met iemand kan delen? Over dit vers in de Bijbel in de gewone taal staat er, van echte vriendschap word je gelukkig. Word je hart zoet, zou je kunnen zeggen. Maar wat zijn nu kenmerken van echte vriendschap, met name binnen het christelijk geloof? Nou, in de Bijbel komen we aardig wat vriendschappen tegen. David en Jonathan bijvoorbeeld waren hele goede vrienden. In het boek Job lezen we over de vrienden van Job. Dat waren dan misschien weer niet zo'n goede vrienden, hoewel ze het misschien wel goed bedoelden, maar ze zaten een beetje op het verkeerde spoor. In het boek Daniel gaat het over Daniel en zijn vrienden. De apostel Paulus heeft het over de vrienden van het geloof. Abraham en Mozes worden vriend van God genoemd. En in Johannes 15, vers 14 noemt Jezus zijn leerlingen zijn vrienden. Met andere woorden, vriendschap is een heel Bijbels thema. En je ontdekt in die verhalen ook wat ware vriendschap kan inhouden en wat het betekent. Drie thema's zijn heel belangrijk in vriendschap. Namelijk een gezamenlijke passie, vertrouwen en belangeloosheid. Laten we die drie thema's eens nader bekijken. Ten eerste gezamenlijke passie. Wat maakt een vriendschap anders dan bijvoorbeeld een huwelijk? En waarom is een vriendschap anders dan het contact wat je hebt met collega's of buren of klasgenoten? Kijk, vrienden hebben iets dat hen allebei interesseert. Het kan een sport zijn of een hobby, de natuur, muziek, films, de liefde voor een bepaald vak. Of ook God en het geloof. Ik vertelde dat afgelopen weekend Louis en mijn andere goede vriend, Josja, de dag voor mijn verjaardag bleven logeren. En ondanks dat we niet echt dicht bij elkaar in de buurt wonen, Louis woont in Maartensdijk, ik in Rhenen, en Josja helemaal in Antwerpen, proberen we toch regelmatig dat te doen, om bij elkaar te komen. En mijn huis noemen we dan de Man Cave. En dan doen we allerlei leuke dingen. We hebben plezier met films, met muziek, lekker eten. En we bespreken ook vaak bijbelse en theologische onderwerpen. Of gewoon het nieuws van de dag, van de wereld en de politiek. En dat zijn gezamenlijke passies. En dan, dat ontdek je bij elkaar en dat geeft dan ook een klik als je gezamenlijke dingen hebt die je leuk vindt. En een vriend of vriendin, ja, die kan je eigenlijk niet zoeken, die ontdek je gewoon. Je herkent iets in die ander dat jou ook aantrekt. Op een nog dieper niveau voel je je ook aangetrokken door zijn of haar karakter. Dat is anders dan ja, wat je met je buren of collega's of klasgenoten hebt. Die heb je gewoon. Er zit nou eenmaal iemand naast je op je kantoor. Er woont nou eenmaal een buurman naast je. Er zit toevallig iemand bij in de klas. En buren kunnen vrienden worden. Collega's en klasgenoten ook. Maar dat hoeft niet per se. En de nuance tussen een vriendschap en een huwelijk is ook die gezamenlijke passie. Staan man en vrouw met hun gezicht naar elkaar toe en gaan zij op in elkaar. Vrienden staan naast elkaar en gaan op in datgene wat hen gezamenlijk bezighoudt. Natuurlijk kan het in een huwelijk ook allebei. Maar waar het om gaat is dat de diepe vriendschap gekenmerkt wordt door gezamenlijke passies. En bij vriendschap in het christelijk geloof is dan de grootste passie de liefde voor God, de liefde voor Jezus die je samen hebt. Tweede punt, vertrouwen. Vriendschap wordt ook gekenmerkt door vertrouwen. Daarvoor is het belangrijk dat je open bent met elkaar. Als Josja en Louis bij mij komen logeren in de Man Cave, dan delen we ook elkaars frustraties, zorgen, problemen, de besonjes van het leven. We geven elkaar een luisterend oor. En soms spreken we ook uit wat ons bij elkaar irriteert en stoort. In Spreuken 27 vers 6 staat: het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk. Letterlijk staat er de wonden van een vriend. Als een vriend je beheerst, is dat uit vriendschap. Dat kan pijn doen, maar het is uit liefde gedaan. En zo gaan wij als vrienden met elkaar om. Het is niet goed als vrienden ook geheimen hebben voor elkaar. Bij vrienden doe je je niet beter voor dan je bent. Dat hou je ook niet vol als je veel met elkaar optrekt. Je kunt niet de hele tijd een rol spelen. Wat deel je dan met elkaar? Juist bij een goede vriend of vriendin kun je kwetsbaar zijn. Kun je je binnenkant laten zien. Wat jou bezighoudt. Wat je moeilijk vindt of waar je je zorgen over maakt. Vrienden kijken door de mooie of minder mooie buitenkant heen. Want een vriend is juist geïnteresseerd wat er echt in je omgaat. In Prediker 4, vers 9 en 10, daar staat: je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want, en dat is zeker, samen zoeken loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Twee is altijd beter dan één. Als er bij twee vrienden één valt, dan helpt de ander hem overeind. Echte vrienden bieden elkaar die steun wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we struikelen. Ware vrienden helpen ons om weer op te staan en wij mogen ook hetzelfde doen voor hen. Derde punt, belangeloosheid. Derde kenmerk van vriendschap is belangeloosheid. Vriendschap laat zich niet betalen. Vriendschap is geen contract met wederzijdse afspraken en verplichtingen. Nee, vriendschap is onvoorwaardelijk. Voor een vriend ben je bereid heel veel te doen. In 1 Samuel 18, vers 1 en 3, daar lezen we over de vriendschap tussen David en Jonathan. En daar staat: Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Letterlijk staat daar: de ziel van Jonathan werd verbonden met de ziel van David. Dus hier is echt sprake van een innige vriendschap. Nu is er wat context nodig bij deze tekst. David, die had in het hoofdstuk ervoor, in hoofdstuk 17, had hij net in zijn eentje de grote reus Goliath verslagen en daarmee de overwinning voor Israël behaald over de Filistijnen. En Jonathan, die zag Gods plan in het leven van David. Hij zag Davids moed en hij was erdoor geïnspireerd. En hij wilde een onbaatzuchtige vriend zijn voor David. Dat hij hem zijn zwaard en zijn boog gaf, dat duidt erop dat hij voor hem klaar wilde staan. Voor hem wilde vechten, het voor hem wilde opnemen. Dit ondanks de problemen die dit met zich meebracht. Want zijn vader, koning Saul, die bleek jaloers te zijn op David. En die verzag dat God hem de nieuwe koning wilde maken. En die probeerde jarenlang ook David te doden. Maar ondanks dat koos Jonathan ervoor om Davids vriend te blijven en om bij hem te staan. Om een innige vriendschap met hem te hebben. En zo is het verhaal van Jonathan een prachtig voorbeeld van onbaatzuchtige en trouwe vriendschap. Jonathan offerde uiteindelijk zijn troon op voor David. Jonathan, als zoon van Saul, de troonopvolger, maar hij zegt hier tegen David: jij zult koning worden van Israël en ik zal je tweede man zijn. Dat is onbaatzuchtige vriendschap. Eind vorig jaar werd ik getroffen met een ernstige infectie. En de huisarts vond dat ik eigenlijk gelijk naar het ziekenhuis moest. voor onderzoek. Ik had geen vervoer, ik kon haast niet lopen. En Louis is toen zo vriendelijk geweest om vrij te nemen van zijn werk. Helemaal uit Maartensdijk naar Rhenen te komen om me op te halen. En me naar de Gelderse Vrijziekenhuis in Ede te brengen. En daarna ook weer thuis te brengen. Dat is een voorbeeld van een vriend die onbaatzuchtig voor je klaarstaat. Als Louis en Josja komen logeren in de Man Cave, dan maakt Louis standaard iedere ochtend lekkere broodjes gebakken ei met spek voor ons klaar. Ook een klein teken van onbaatzuchtige vriendschap. En hoewel Josja afgelopen weekend niet op het feest zelf aanwezig kon zijn en ook weer helemaal terug moest reizen naar Antwerpen, waar hij nog een hoop te doen had die dag, besloot hij te helpen om voor alle 22 man boodschappen te doen, de tuinmooi te arrangeren, de hapjes en drankjes klaar te zetten. Opnieuw een voorbeeld van een onbaatzuchtige vriendschap. De andere vriend die ik noemde, Dennet, die ken ik ook al heel lang. En zijn vader die had vroeger een conferentiecentrum en een bijbelschool in Petten. In een enorm groot landhuiscomplex genaamd Huis ter Duin. En ik gaf daar les en ik woonde daar ook intern. Op de bovenste verdieping, net onder het dak. En nou hadden vogels hun nestjes gemaakt. Onder het dak precies. Onder de daktegels precies op de plek waar ik sliep. Waardoor ik eigenlijk wekenlang niet goed kon slapen. Of zelfs haast niet kon slapen. Vanwege al het lawaai van die beesten. En Dennet, die daar woonde, die wist dat. En op een dag besloot hij gewoon via mijn raam naar buiten te klimmen, het dak op. En tussen de tegels al die vogelnestjes weg te halen. Maar dat was tientallen meters hoog. Met gevaar voor eigen leven deed hij dat. En ja, dat is dus ook wederom een voorbeeld van onbaatzuchtige vriendschap. Nou, dit zijn misschien allemaal simpele kleine voorbeelden. Maar dat is wel het christelijke leven in vriendschap. Het betekent niet gelijk dat je je leven voor je vriend op moet geven in een oorlogsgebied of op het zendingsveld. Maar in het leven van alle dag kunnen er situaties zijn waar je onbaatzuchtig je vriendschap kan tonen. Denk ook aan het verhaal dat Jezus vertelt in Lucas 11 vers 5 tot 10. Ik zal het niet helemaal voorlezen, maar samengevat zegt Jezus eigenlijk: stel dat er midden in de nacht een vriend jouw hulp nodig heeft, dan kan het toch niet zo zijn dat je zegt, zoek het maar uit. Dan is dat toch het einde van de vriendschap. Dat is eigenlijk wat Jezus daar zegt. Nou, door de jaren heen heb ik ook al een goede vriend gehad die soms wel eens door een moeilijke tijd ging. En die was dan altijd welkom om 's avonds laat ook nog op bezoek te komen. Of zelfs te blijven logeren. Dat doe je voor je vrienden. Jezus vertelt dit verhaal trouwens om de kracht van gebed duidelijk te maken. Hij zegt, als een vriend al bij nacht en ontijd voor jou in de benen komt, dan zal de Vader in de hemel dat toch helemaal doen als je in gebed bij hem komt. Zo'n vriend wil God voor je zijn. Dat is wat Jezus zegt. Een onbaatzuchtige vriend die voor je klaar staat. Nou, laten we eens nadenken waarom je van echte christelijke vriendschap gelukkig wordt. Want God die zegt dat, van echte vriendschap word je gelukkig. Dat hebben we gelezen. God heeft ons gemaakt. En daarom weet hij dat. Dit is wijsheid vanuit de hemel. Maar waarom is dat dan zo? Wat is het geheim van vriendschap? Waarom word je van echte vriendschap zo gelukkig? Nou, dit heb ik ook verdeeld in drie thema's. Namelijk in vriendschap iets van God zien, iets van God in jezelf zien. Ten tweede, in vriendschap het herstel van de mens in relatie te zien. En als derde, door vriendschap het in deze kille wereld uit te kunnen houden. Ten eerste, in vriendschap iets van God in jezelf zien. God, in de Bijbel is de God van het verbond. En dat wil zeggen, hij is gericht op relatie. Vader, Zoon en Geest, die hebben een volmaakte onderlinge relatie met elkaar. God is dus ook in essentie relationeel. Maar God wil de mens daarin laten delen. Dat is zo wonderlijk. God wil de mens laten delen in zichzelf. Zijn liefde wil hij met de mens delen. Wij zijn geschapen in het evenbeeld van God en ook in het evenbeeld van God als vriend. God biedt zijn vriendschap aan de mensen aan. Op Psalm 25, vers 14 staat: de Heer is een vriend voor wie respect voor hem hebben. Hij maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Een belangeloze vriendschap is het. God wil met de mens optrekken. Hij is geïnteresseerd in wat er in jou en mij omgaat. Die onvoorwaardelijke liefde van God, waar hij ook nooit op terugkomt, die zie je in ware vriendschap. En dat is wat ons gelukkig maakt. Vriendschap is iets goddelijks. Ten tweede, in vriendschap het herstel van de mens in relatie te zien. De zondeval, die sloeg niet alleen een kloof tussen God en mens, maar ook een kloof tussen de mensen onderling. De liefde voor God en de medemens werd eigenliefde. De liefde bleef, de kracht van liefde ook, maar de richting veranderde. Liefde voor God en de medemens werd zelfliefde en werd egoïsme. En egoïsme zorgt voor afstand. Afstand tussen mensen. Maar juist in vriendschap zie je trouw. Zie je belangeloosheid. Zie je kwetsbaarheid. En daarom zijn vriendschappen bakens van hoop in deze wereld. Blijkbaar kan het nog. Als mensen dichter bij elkaar zijn in verbondenheid met God. Dat maakt gelukkig. Als laatste, door vriendschap het in deze kille wereld uit te houden. Onze wereld wordt steeds individualistischer. En we merken dat de samenleving steeds meer uit elkaar lijkt te vallen en lijkt te verharden. Je staat er steeds meer en meer alleen voor. Buren hebben minder contact met elkaar dan eerder het geval was. Mensen hebben elkaar minder nodig, of beter gezegd, denken elkaar minder nodig te hebben. En dat is een vergissing. Vriendschappen helpen ons om in een kille wereld het uit te houden. Daarom maakt echte vriendschap je gelukkig. Het individualisme heeft namelijk niet het laatste woord. Laten we kijken wat Jezus, naar Jezus. Het bekende lied uit Johan de Heer dat zegt: welk een vriend is onze Jezus? Want is dat niet precies wat Jezus doet, wat hij bewerkt? Hij komt in de wereld om de relatie tussen God en de mens te herstellen. Hij herstelt relaties tussen mensen onderling. Hij werkt aan een wereld, een samenleving waarin de liefde heerst. En de manier waarop Jezus dit doet, is door onze vriend te zijn. Zo noemt Jezus dat zelf. In Johannes 15, vers 13 zegt hij tegen zijn leerlingen: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Hij noemt zijn leerlingen vrienden. Hij noemt de mensen vrienden. Niet alleen voor zijn 12 discipelen gaf hij zijn leven, maar voor de hele wereld gaf hij zijn leven en die noemt hij vrienden. Jezus is niet alleen de vriend die altijd naar je luistert, die je trouw blijft door dik en dun, maar hij is ook de vriend die jou in je diepste kwetsbaarheid kent. Hij is de vriend die jouw binnenkant ziet en toch van je blijft houden. Hij is de vriend die zich jouw lot zo aantrekt dat hij dat lot van jou overneemt en draagt. En nu zegt hij: alles wat ik heb, deel ik met jou. Is dat niet vriendschap die het meest gelukkig kan maken? Van echte vriendschap word je gelukkig, zegt God. Vriendschap in verbondenheid met de eeuwige is eeuwige vriendschap. Vraag je af, merk ik dat eigenlijk wel bij mezelf? Maakt de vriendschap die God met me sluit, maakt die mij echt gelukkig? God wil je gelukkig maken door het leven in relatie met jou te herstellen. De relatie met hem en de relatie ook met je medemens. Echte liefde, echte trouw, in vriendschappen zie je het hoopvolle begin. Is dat niet bevrijdend? We hebben ervan gezongen, God maakt vrij. En hij doet dat ook door echte liefde, door echte vriendschap. God wil voor jou als een vriend zijn. En daarmee wordt de diepste eenzaamheid verbroken. Betekent ook dat jij... Betekent ook dat jij nu een echte vriend kan zijn. We hebben het tot nu toe gehad over ons verlangen naar vriendschap. Maar je kunt het ook omdraaien. Verlangt misschien iemand anders naar mijn vriendschap? Maar ook om vrienden te krijgen, zul je zelf eerst ook echt een vriend moeten kunnen zijn. Laat je niet wijsmaken door onze wereld dat je vooral vrienden eigenlijk nodig hebt voor jezelf, om er zelf wat beter van te worden. Zodat jij mensen hebt waar je op terug kan vallen. Ben je dan ten diepste niet gericht op jezelf en op je eigen belangen? Denk bijvoorbeeld aan social media, Facebook, Instagram, X, voormalig Twitter. Daar kun je vriend worden van elkaar. En voor veel mensen is het aantal vrienden dat ze hebben een bewijs van hun populariteit, van hun waarde. Maar daarachter zit eigenlijk een hele diepe angst. Ben ik wel belangrijk genoeg? Vinden mensen mij wel leuk? Maar dat is toch geen leven om daar voortdurend mee bezig te moeten zijn. Toch is dat iets waar de maatschappij helemaal op gericht is geworden. Het evangelie is dat God jou belangrijk genoeg vindt om je zijn vriendschap aan te bieden. En als je dat ziet, als je dat weet, als je in die vriendschap leeft, dan kun je ook gaan uitdelen. Dan kun je voor anderen een echte vriend zijn. En dat is Gods plan vanaf het begin. Hij laat niet los. Zoals we ook zo mooi zingen. Ik wil afsluiten met twee eigenlijk praktische vragen. Kan er eigenlijk een verschil zijn tussen vrienden die toevallig christen zijn en echte christelijke vriendschap? En ten tweede, hoe zit het eigenlijk met vriendschap met ongelovigen? Nou, ten eerste dus, die eerste vraag. Wat we vandaag bekeken hebben, is wat vriendschap en christen zijn nou met elkaar te maken hebben. En de vraag is, bestaat er eigenlijk zoiets als echte christelijke vriendschap? En is dat anders dan twee christenen die toevallig vrienden zijn, of omgedraaid, twee vrienden die toevallig christen zijn? Het is maar net twee kanten van dezelfde munt. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat elke vriendschap tussen twee christenen per se een christelijke vriendschap is. Daar is onderscheid tussen. Het wordt een christelijke vriendschap als het christen zijn daar ook echt een rol in speelt. Vraag je elkaar op het punt van het geloof? Bid je samen met elkaar? Help je elkaar als er geloofsproblemen zijn? Ga je naar je vriend toe als je zelf klem zit met je geloof? De belangrijkste vraag is, we hadden het over gezamenlijke passies hebben. Is God je gezamenlijke passie? Staat God voorop in de vriendschap? Zijn woord, zijn kerk. En op die manier is vrienden zijn iets schitterends. Zo vrienden zijn binnen de gemeente wordt iets prachtigs. Christelijke vriendschap is een gave die je uit Gods hand mag ontvangen en met elkaar mag delen. Nou, hoe zit het dan met vriendschap met ongelovigen? Deze vraag kijkt eigenlijk precies de andere kant op. Kan en mag je ook vrienden zijn met niet-christenen? En hoe zit dat dan? Is dat wel verstandig? Moet je dat juist uit de weg gaan of juist niet? En sommige mensen denken, nou, de Bijbel is daar eigenlijk wel heel stellig in. Jacobus die zegt, beseft u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God betekent? Nou denk ik niet dat dit betekent dat je geen vriendschap met ongelovigen mag sluiten. Wat de apostel Jacobus bedoelt, is dat wie kiest voor de zonde van de wereld, uiteindelijk in God een vijand gaat zien. Tegelijkertijd blijft een vriendschap tussen gelovigen en ongelovigen wel een bepaalde spanning met zich meedragen. Je diepste passie als gelovige, namelijk God, die deel je namelijk niet met een ongelovige vriend of vriendin. In Johannes 15, vers 19 staat zelfs, als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Dus wij zijn in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. De boot moet in het water zijn, maar het water niet in de boot, zeg maar. Die spanning is er dus wel. Maar aan de andere kant is het ook bekend dat de meest effectieve vorm van evangelisatie vriendschapsevangelisatie is. Dus niet zomaar het staat op gaan mensen toespreken, nee, echt vriendschappen met ze aansluiten. Dat schijnt het meest effectief te zijn om mensen tot een diep geloof te brengen. Dat wil zeggen, in al bestaande relaties met collega's, buren, vrienden, kennis op het werk, om daar het evangelie mee te delen vanuit een vriendschappelijke manier. En het evangelie ook voor te leven, dat ze het aan je kunnen zien, wat voor soort persoon je bent. Het belangrijkste in een vriendschap tussen een gelovige en een ongelovige is eigenlijk daarom de vraag, wie beïnvloedt wie? Wat is de beïnvloedingsrichting? Trekt de ongelovige jou als christen van God af? Of trekt de ongelovige vriend of vriendin door jou naar God toe? Dat is een heel belangrijk punt in onze vriendschappen met ongelovige mensen. Ten slotte, het uitzicht blijft altijd datgene wat God in deze wereld wil doen, het grote plaatje. Hij wil mensen gelukkig maken. Hij wil de liefde en trouw in en bij mensen herstellen. Hij doet dat op eindeloos veel manieren, maar vooral in en door vriendschappen. En de basis waarop dit allemaal gebeurt, is Gods vriendschap voor de mens. Bevriend zijn met God helpt jou om ook een echte vriend te zijn. Amen. Amen.